Goed. Blijft een wonderlijke gebeurtenis. Hoe Jezus hier aan het begin van zijn bediening. Hij is nog maar net een poosje bezig. Hij is in Capernaum geweest, heeft gesproken in de synagoge. Hij is in Nazareth geweest, heeft daar gesproken. En de mensen waren helemaal verbaasd, vol ontzag. In Capernaum was er ook nog een man, gekweld door een boze geest. En die valt op een gegeven moment uit naar Jezus. Ben je hier gekomen ons te vernietigen? En Jezus die drijft hem op een hele rustige manier uit, zonder dat deze man gekwetst wordt. En de mensen beginnen samen te scholen en komen met alle zieken. En ze dringen zich aan hem op. Nou, dus ook aan bij dit gedeelte. De mensen die komen bij Jezus. En ik denk dat Jezus zo'n beetje naar de kant gedrukt werd van het water zo. En Jezus keek eens om zich heen en zag daar twee boten. En die stapt in de boot van Simon, die later Petrus genoemd zou worden. En hij vraagt aan Petrus, die net zijn netten aan het spoelen was. En dan wordt het de netten gelijk gerepareerd als er een gat in zit. Om de boot iets van de kant te varen. En daar gaat Jezus staan. En dan ziet hij zo de menigte. En hij spreekt daar de menigte toe over het woord van God. En als hij klaar is, dan zegt hij tegen Petrus, laten we naar diepe water gaan. We gaan vis vangen. En Petrus die reageert erop, ja, maar we hebben de hele nacht hebben we gevist. En we hebben helemaal niks gevangen. En het is nu dag, het is nu geen goed tijdstip om te vissen. Maar omdat u het zegt, gaan we doen. Dus ze varen naar diep water en ze gooien de netten uit. En die zitten vol met vis. Zoveel vis dat de netten dreigen te scheuren en ze de hulp nodig hebben van de andere boot. Met andere vissers om de vis op de kant te halen. En ze zijn vol verbazing. En dan knielt Petrus voor Jezus. En hij belijdt, ik ben meester, ik ben een zondig mens. Hij beseft dat de Heer hem door en door kent. Hij beseft dat de Heer wist van dat ze niks hadden gevangen. Maar dat daar in diep water vis voor hen lag. Dat hij daar naartoe zou zwemmen. Jezus kent onze harten. En Petrus die knielt neer. Soms hebben we een behoefte om neer te knielen voor de Heer. Heeft u die behoefte wel eens? Ik heb die behoefte wel eens. Om echt letterlijk neer te knielen voor de Heer. Vol ontzag. Beseffende wie Hij is, hoe groot Hij is. En dat we de behoefte hebben om ons te vernederen voor Hem. Afgelopen vrijdag was best wel een bijzondere avond. Normaliter had ik hier geweest, ook op de gebedsbijeenkomst. Maar ik begeleid al een aantal maanden een gemeente, een kerk in Rotterdam, die door een hele moeilijke fase heen gaat. En vrijdag was dan een belangrijke avond, een avond die we noemden neigen van de harten. Waar ook dingen gewoon naar elkaar werden uitgesproken, werden beleden, fouten werden erkend, vergeving werd gevraagd, vergeving werd geschonken. En het was zo'n bijzondere avond. Verschillende van ons hadden daar best tegenop gezien tegen die avond. Van hoe zou die avond verlopen? Maar die avond is zo goed verlopen. Bert Doornbos was er ook bij. En hij zei, laten we nu bidden. Voordat hij verder iets zei, knielde hij neer. En de meesten die aanwezig waren, we knielden neer. Om te bidden. Om God groot te maken. Om te erkennen. We hebben u nodig. Heer, we zijn dankbaar voor uw vergeving. We zijn dankbaar dat we vergeving konden uitspreken naar elkaar. Dat was zo'n kostbaar moment. En dit is het gedeelte ook. Waar op een gegeven moment Petrus en de anderen besluiten om Jezus te volgen. omdat Jezus hen roept. En ze laten alles achter. En ze besluiten om Jezus te volgen. En de meeste van ons hebben dat ook gedaan. Echt besloten om Jezus te volgen. En dat houdt wat in. Dat betekent dat je dingen achterlaat. Dat je je oude leven achterlaat. Dat betekent dat je niet meer voor jezelf wil leven, maar voor hem die voor jou gestorven is. En als je erover nadenkt, gaat dat heel diep. Niet meer voor jezelf leven. Gisteren hadden we een dag in Rotterdam. Een jonge vrouw van 25, die een jaar of 3 geleden in de gemeente gekomen was. Heeft een heftig verleden, misbruikt als meisje. Vervormd in haar seksuele beleving. En zij is in een stuk herstel gekomen. En zij kon verliefd worden op meisjes en op jongens. En had wat hele seksuele, heel veel seksuele ervaring gehad in haar leven. En ze heeft een diep herstel ervaren van de Heer. Een diep pijnlijk proces. En vorig jaar had ze het echt op haar hart gekregen. Laten we over dit thema spreken. Ze had een thema, let's talk about sexuality. En dat hebben we als gemeentezorg van de Levend Woord Gemeente omarmd. En mensen konden zich opgeven. Nou, we dachten zo'n 40 mensen, dan kunnen we in het Levend Woord Centrum. Maar de aanmeldingen bleven binnenkomen. We zaten met gisteren met 60 mensen in de Breepleinkerk. Om te spreken over dit onderwerp. Over seksualiteit. En dan zie je hoe belangrijk het is dat je een nieuwe schepping bent geworden. Ze getuigde, ik heb lang gedacht, wat ik voel, dat ben ik. Maar ze heeft geleerd, niet wat ik voel, dat ben ik, maar wat God over mij zegt, dat ben ik. Mijn identiteit is in Christus. En er was zo'n getuigenis van herstel. En men kon vragen stellen. We hebben nog een panel gevormd. En ook gisteren kwam weer naar voren die uitspraak. We leven niet meer voor onszelf. Maar we leven voor Jezus. We leven niet meer overkomstig ons gevoel. Maar we leven uit geloof. En uit gehoorzaamheid aan hem. Van de week was een, voor sommigen van ons bekend, voor anderen niet, maar voor velen in deze wereld best wel een bekende profeet in Amsterdam, God's Embassy. En Corinne en ik en verschillende van ons uit ons midden zijn daar geweest. En verschillende van zijn woorden die klikten in onze harten. En in mijn voorbereiding dacht ik, het is goed om ook een aantal van deze woorden ook met jullie te delen. Om ook geloof te bouwen. Om met elkaar ook daar ons voordeel mee te doen. Dus ik wil een aantal van zijn woorden ook delen. We hebben 2 jaar geleden voor het eerst eigenlijk gehoord in de God's Embassy. En toen ook heeft hij ons hart geraakt. En als hij komt naar een land, dan is dat echt bewust omdat hij een boodschap heeft voor het land. En ook dit woord klikt ook in onze harten. Hij begon met Jesaja 43, vers 19, waar de Heer spreekt, zie, ik doe iets nieuws. Heb je het nog niet opgemerkt? Zie je wat ik doe? Het is belangrijk om te zien wat de Heer aan het doen is. Het is ook mogelijk dat we het missen wanneer God met zijn geest beweegt en ons in een nieuwe dimensie of als een nieuw seizoen wil brengen. En hij sprak heel duidelijk uit, gewoon over niet die daar was en over in het land, in de geestelijke wereld. Ik ben hier om uit te spreken, to decree in het Engels, dat Nederland, België en Noord-Duitsland dit moment niet zullen missen. Hij had een woord voor Nederland, voor België en het noorden van Duitsland. Hij had aan de Heer gevraagd over ja, zijn woord over 2020, die we zo ingegaan zijn. En hij begon uit te leggen dat hij vanaf zijn 18e eigenlijk al kijkt ook naar de Hebreeuwse kalender. En het Joodse nieuwe jaar is eigenlijk al 30 september 2019 begonnen. Rosh Hashanah. En hij heeft ook dat gewoon in zijn leven ook geïntegreerd, om ook de Joodse feesten te houden. De Hebreeuwse, laat maar zeggen, de feesten zoals wij die ook wel vieren. Dus Pasen, Pesach, Pinksteren, Loofhuttenfeest hebben we vorig jaar ook heel duidelijk ook gevierd met elkaar. En deze feesten hebben vaak ook met oogst te maken. God wil dat we altijd de oogst in ons achterhoofd houden. En er zijn woorden gesproken dat vanaf 2020, en hij bevestigde dat opnieuw, dat er oogst gaat komen. En dat we geloof mogen bouwen in ons eigen wat. Heer, wat u beloofd heeft, gaat u doen. Er gaat oogst komen dit jaar. Kostbare mensen, voor wie we misschien al jaren bidden, die gaan de Heer Jezus leren kennen. Laten we een harvest mentality hebben. Ik geloof dat de oogst belangrijker gaat worden in dit tijdperk dan ooit tevoren. Als we van oogst naar oogst naar oogst gaan, dan zullen we de zegeningen ons uiteindelijk achterhalen. Hij sprak over 2019. Het woord van vorig jaar. Ploeg er doorheen. Bewerk die harde grond. Geef ruimte aan het zaad wat gezaaid is in andere seizoenen. En voor 2020... had hij de indruk dat de Heer ook zei, vertel mijn mensen dat ze hun gordels moeten vastmaken. To tighten up your belts. Onze veiligheidsriemen. Dat kan verschillende betekenissen hebben. Dat de voorziening misschien minder wordt dan we gewend zijn. Nee, zegt hij, dat is het niet. Dat betekent het niet. Maar wel, het betekent dat God jou dit jaar op zo'n manier gaat bekrachtigen, dat je leert om grote daden te doen deze komende, en hij noemde heel specifiek, de komende 10 jaar. We gaan een nieuw decade in. We gaan een nieuwe tijdperk in. Daniel die zegt, dat kunnen we lezen in Daniel vers 11, vers 32b. In het Engels zegt hij, I will have a strong people one day who do great exploits. Ik zal sterke mensen hebben die grote daden zullen doen. De Heer die zegt, ik zorg voor de bronnen. Ik geef grote creativiteit en innovatie en vermogen tot vermenigvuldiging. En zie ze in nieuwe vormen tevoorschijn komen. 2020 begint een nieuw tijdperk. Het is anders dan een nieuw jaar ingaan. Het betekent ook een nieuw tijdperk in de geschiedenis. Daarom zegt hij, is dit deel van de regio op mijn hart? Nederland, België en Noord-Duitsland. Ik zal een nieuwe mantel leggen op mijn mensen die voorop zullen gaan in deze oversteek. Er is een veranderende dynamiek aan de gang van kerk naar koninkrijk. Nu we dit nieuwe tijdperk ingaan, heeft zelfs dit nieuwe jaar grote betekenis. 2020 is belangrijk voor ons om te begrijpen. En hij gaat dan terug even naar het Hebreeuws. 20 wordt uitgebeeld door het teken van de hand. Dus 2020, dat zijn twee handen. Dat betekent dat er voor Gods mensen de gelegenheid, de opportunity zal zijn om een dubbel deel te krijgen. Twee porties. Denk aan het thema van onze conferentie. Window of opportunities. En hij vroeg dan ook, iedereen was om de handen in de lucht te steken. En als je de handen in de lucht steekt, dan is dat een gevoel van vrijheid. Vrij betekent dat je handen vrijgezet zijn. Dat het goed gaat. En hij vroeg ons de handen te schudden. om alle oude dingen af te schudden. Zelfs goede dingen die het beste in de weg staan. De Heer zet de zalving vrij in dit gebied. Op uw mensen om een nieuw deel vast te grijpen. Het is een tijdperk van verfijning. Opnieuw op één lijn komen. He, dat het hemelse met het aardse op één lijn komt. Datgene wat in de hemel is, dat het de aarde raakt. He, het Onze Vader, heel duidelijk wat we bidden. U wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Dat het in lijn komt. Hij zegt ook een tijdperk van terugbetaling. Datgene wat de duivel geroofd heeft, dat we dat terug mogen pakken. Dat we dat terug mogen krijgen. Maar ook een herstel van kracht. Hij heeft het verder niet uitgediept, alleen hij heeft dit genoemd. Deze vier punten. Als je aan het begin van een nieuw tijdperk komt, dan sluit je ook een ander tijdperk af. We zijn aan het eind van een historische generatie gekomen. Op de Hebreeuwse kalender is het 5780. We zijn de 80e jaren naar de Hebreeuwse kalender ingegaan. Dus de 70e jaren hebben we afgesloten. In die periode is Israël een land geworden. Jeruzalem is tot hoofdstad uitgeroepen. Dit zijn belangrijke gebeurtenissen die moesten gebeuren om ons in de nieuwe positie te brengen voor de fase die we nu ingaan. Aan het einde van een tijdperk gaat de geest van God weer waaien. Hij vergeleek in het Bijbelboek Openbaringen, waar God aan Johannes openbaart hoe te spreken tegen de verschillende gemeentes. Dat gebeurt ook nu. God die spreekt tot zijn gemeente. Je moet weten hoe we hier gekomen zijn. Maar dan ineens spreekt God dat we zullen gaan naar plaatsen waar we nog nooit zijn geweest. Volgens de Joodse kalender zijn we in 5780. Het tijdperk van 80 is ingegaan. 8 betekent een nieuw begin. 8 × 10, een nieuw begin van je getuigenis voor iedereen. De Hebreeuwse letter is P. Hij zei, in de structuur van deze letter is een opening. In jullie structuur is een nieuwe opening gekomen, die zich ontwikkelt in de tijd. De betekenis ook van deze letter, het heeft met woord te maken, dat heeft met expressie te maken, het heeft met uitspreken te maken, dat heeft met zeggen te maken, dat heeft met ademen te maken. En als God ergens over ademt, brengt het tot leven voort. En ook Ezechiël 37, dat gedeelte waar wordt gesproken tot de dorre doodsbeenderen, daar kwam leven overheen. Door het spreken. Spreek. Broeder Chuck, die gebruikte ook nog 2 bijbelteksten. Hij noemde ze P-scriptures, P-teksten. Eentje uit Job 22, vers 28. Als je een zaak besluit, dan komt die voor je tot stand. Dus als je als mens een zaak besluit, dan komt die voor jou tot stand. You will declare a thing and it will be established for you, in het Engels. Dit betekent, terwijl jij spreekt, begint je toekomst er anders uit te zien. Heel belangrijk, hoe gaan wij spreken? Wat gaan wij spreken? Wat legt God in je hart? Ga je dat met geloof uitspreken over je persoonlijke situatie? Of met elkaar over ons als lokale gemeente of over het gebied? Je gaat je toekomst tot aanzijn spreken. Speak your future into being, zei hij. We kunnen niet passief blijven. Het zal een enorme bevrijding zijn wanneer de Heilige Geest door deze regio komt. En hij had dan ook in gedachten Nederland, België en het noorden van Duitsland. Een andere tekst die hij noemde uit Jesaja 45, vers 11. Ik zal hem in het lezen in het Engels. De Nederlandse vertaling is net wat anders en die heeft daar een vraagteken in plaats van een uitroepteken. The Holy One of Israel, your maker, ask me about the things to come concerning my sons and daughters. Let me tell you what I am saying. Then you command me. You give me orders concerning the works of my hands. Nederlandse vertaling, letterlijk vanuit het Engels. De Heilige van Israël, uw maker, vraag mij over de toekomstige dingen met betrekking tot mijn zonen en dochters. Laat mij vertellen wat ik zeg. Dan beveelt u mij, geeft u mij bevelen met betrekking tot de werken van mijn handen. Hoe wil je dat mijn handen bewegen? Vraagt de Heer. Opeens geeft God ons veel meer vertrouwen. Hij geeft zijn autoriteit aan ons. Hij zegt, tenzij je mij vertelt hoe te bewegen, wacht ik gewoon. En vertrouw me, God kan heel lang wachten, maakt hij een grapje. Dat is nogal wat. Dit is onze tijd om te spreken, om te bewegen, om te profeteren. Opeens zijn we in een tijdperk waarin God klaarstaat om te bewegen. Maar het hangt ook van ons af. Als we het samenvatten, het gaat over de stem die uit jou, uit jullie huis komt, zei hij. Je huis, dat kan zijn persoonlijk, maar ook ons gezamenlijk huis. Of over een gebied. Of over een generatie. Het is heel belangrijk hoe je spreekt vanuit je huis. God woont in ons. Hij beweegt in ons. En hij verlangt onze mond te gebruiken om leven te spreken, om waarheid te spreken in de geestelijke wereld. We zijn binnengegaan in een mystiek bovennatuurlijk tijdperk. Je begint bovennatuurlijke dingen te zien. Heer, open onze geestelijke ogen. Je begint te bewegen in bovennatuurlijke gebieden. We zullen een krachtig, creatief volk zijn. De graven van het oude tijdperk die niet meer gebruikt werden, die gaat God weer tot leven brengen. En toen ging hij in ook op Lucas hoofdstuk 5, het gedeelte wat we net ook hebben gelezen. De genoemde discipelen begonnen Jezus te volgen. Maar ze wisten niet waaraan ze begonnen. Ze wisten niet wat hen te wachten staat. Maar één ding wisten ze, ik moet bij Jezus blijven. Ik moet dicht bij hem blijven. En Chuck zei ook, je hoeft niet alles volledig te begrijpen van een nieuw tijdperk. Stap er gewoon in en kijk niet terug. De discipelen hebben gewoon nog hun baan. Ze zijn vissers. En ze zijn aan het vissen. Ze vissen de hele nacht en ze hebben geen succes gehad. En ze waren hun netten aan het spoelen. Jacques gebruikte ook het woord repareren, mending. Voordat we een nieuw tijdperk ingaan, geeft God aan om eerst een tijd van herstel te hebben. Dingen schoon te spoelen. Schillen dingen te maken, te repareren. En hij noemde nog iets heel specifiek. Hij noemde 3 maanden. God geeft ons een tijd van herstel. Dit is een tijd van 3 maanden. Heel concreet. Heer, doe wat u wil doen in mij, in ons, wat nodig is. Dit is een tijd van voorbereiding. Een tijd van ontdekken welke gaten er nog in onze netten zijn en zorgen dat die gemaakt worden. God duwt ons niet zomaar een nieuw tijdperk in. Hij bereidt ons voor. Hij wil er zeker van zijn dat hij je machtig en krachtig kan gebruiken in het nieuwe tijdperk. God zegt, laten we tijd nemen om dingen, zaken te repareren. Het net schoon te maken en schoon te spoelen. Een periode van 3 maanden. In deze periode zal God een heleboel dingen in een nieuwe orde brengen. God gaat je zwakheden laten zien die je zullen hinderen in de toekomst. Dus dan is het belangrijk om daaraan te werken. Terwijl ze de netten spoelden, ging Jezus de boot in. Hij vraagt geen toestemming, hij gaat gewoon die boot in. Snap je wel dat Jezus geen toestemming hoeft te vragen om in jouw boot te stappen? Als hij in jouw boot wil, dan doet hij dat. Want hij weet, jij probeert hem te volgen. Je snapt niet helemaal waar je mee bezig bent. Je weet niet helemaal hoe je tot bloei gaat komen in de toekomst. Dus ga maar gewoon, hij gaat gewoon maar met jou in de boot. En hij wacht ook tot jij ook klaar bent met spoelen en repareren. En dan is daar inderdaad opeens die opdracht, ga naar diep water. Met andere woorden, ik ga je laten zien hoe je terug kunt gaan naar plaatsen waar je succes kunt behalen, waar je in vroegere seizoenen geen succes had. Ze hadden de hele nacht gevist en niks gevangen. En zoals ik net al zei, Peter die zegt, ja heer, u begrijpt niet helemaal hoor. U bent misschien een timmerman, wij zijn vissers. En vissen, dat moet je 's nachts doen. Maar omdat u het zegt, meester, doen we het toch. En wij hebben dat ook wel eens. Heer, weet u het zeker? Ik ben het zo gewend en dat gaat toch? Of het gaat niet? Een onderdeel van de profetie, en hij gebruikt het woord redemptive prophecy, reddende profetie, is in dit tijdperk dat jij een nieuw tijdframe ingaat. En dat wij oppassen dat we niet op dezelfde manier proberen te doen als altijd, maar hij wil iets nieuws. En daarvoor hebben we zijn leiding nodig, daarom hebben we zijn spreken ook nodig. En toen Simon en de andere discipel gehoorzaamden, kwamen de vissen overal vandaan. En dan rukt hij zijn kleren af. Zijn kleren doet hij uit, valt hij op zijn knieën voor de Heer en bekeerde zich. Niet omdat hij iets verkeerds gedaan had, maar omdat hij niet begreep. Omdat hij de Heer gewoon niet begreep. En hij beperkte de Heer. Hij begreep Gods goedheid niet en begreep niet wat God kan doen. Dat God kan doorbreken in nieuwe dingen en nieuwe gebieden. En laat dat ook ons bemoedigen. Dit is een nieuwe tijd met nieuwe mogelijkheden, zei Chuck. Window of opportunities. Thema van onze conferentie. We komen op een plek van meer stabiliteit te midden van chaos. De Heilige Geest gaat weer bewegen. We komen binnen in een explosieve dimensie voor deze beweging van de geest. Geloof komt. Geloof komt op een nieuwe manier. Geloof overwint. Geloof explodeert. Geloof komt wanneer we aanbidden op een nieuwe manier. Een ander beeld wat hij ook noemde is de leeuw van Juda, die brult. Ik heb er ook een foto van. En daar zie je trouwens Chuck, hè, met zijn witte haar en zijn witte baard. De letter P staat voor 80. Het tijdperk face-to-face, van aangezicht tot aangezicht. Een nieuwe plaats van ontmoeten. We komen opnieuw oog in oog te staan. Een tijd van terugkeer. De mensen die vastzitten in religie, die komen terug. De mensen die vastzitten in de wereld, die komen terug. We komen terug naar de plaats van onze eerste liefde. En gaan dat op een nieuwe manier ervaren. Europa krijgt de gelegenheid om wakker te worden. Om een bemiddelen en een belangrijke rol te vervullen in de opwekking. Nu meer dan ooit. Er is een overblijfsel van mensen. Die zou gaan opstaan. Maar nu is er iets aan het veranderen. Opeens spreekt God, ik herstel mijn stem door Europa. Niet in 2020, niet alleen zal de kerk een model worden, maar mijn stem door Europa gaat de loop van de geschiedenis opnieuw wijzigen. En dan spreekt hij tot Nederland, België, Noord-Duitsland. Het is zo belangrijk te zien waar God je nu heeft. Niet waar je ooit was in de geschiedenis. Ondanks dat je vorige seizoen je graag gevangen wil houden, de geschiedenis zou graag Nederland een passieve stem willen geven. Maar dat zal niet gebeuren. Daarom heeft God dit seizoen zo georchestreerd. Waar ik ook nog even aan moest denken. Aan het begin van het jaar, op een gebedsbijeenkomst, waar Corine ook was, heeft Dick Westerhof ook nog iets ervaren om te doen voor Nederland. Om heel duidelijk ook te belijden dat wij in het verleden de geest van God hebben beperkt. Er was op een gegeven moment de opwekking in Wales, aan het begin voor vorige eeuw. En toen zijn er 6 predikanten vanuit de kerken naar Wales gegaan. Uit Nederland, om te onderzoeken. En ze allemaal zeiden ze, dit is van God. Maar laten we dat nou niet in toelaten in Nederland. Het brengt te veel wanorde. Dus men heeft het in de geestelijke wereld, dus geestelijk gezag van Nederland, die uit waren gezonden, ze waren gezegend, de handen werden opgelegd om te kijken in Wales. En ze kwamen terug, dit is van God. Maar laten we het maar niet invoeren in Nederland. We hebben iets tegengehouden. En ook later was er een beweging en ook die hebben vele kerken tegengehouden. En hij was iemand die op een gegeven moment de openbaring kreeg dat daardoor ook dingen zijn tegengehouden. En ook nu er nog een aanklacht lag vanwege de dingen die we in het verleden hadden tegengehouden. En Dick ervoer zo dat hij schuld moest belijden voor en moest belijden om ruimte te scheppen, dat de Heilige Geest welkom is in ons land. Zodat er doorbraken kunnen komen, dat mensen tot geloof kunnen komen. Dat religie wordt verbroken, mensen tot wedergeboorte gaan komen. Dat mensen uit de wereld gaan erkennen dat Jezus ook hun persoonlijke verlosser is. Chuck ervoor, God zegt de profeten zullen opstaan. Mijn stem zal worden gehoord. Mijn mensen zullen een profetische mantel dragen. Dit decennium zal een nieuwe wachtersmantel leggen op dit gebied in Nederland, België en Duitsland. De Heer werpt een nieuwe mantel op jullie. En nu gaan jullie opstaan op een nieuwe manier. En dan wel samen, zoals je dat nog nooit hebt gedaan. En dat is wat we ook ervaren. Awakening Europe komt naar Nederland. Een event waar heel veel evangelisten uit de wereld naar Europa komen. Het zal zijn in Nederland, het zal zijn in Rotterdam. En er zijn zoveel samenwerkende kerken en denominaties en bedieningen die zeggen, hier gaan wij in mee. Aanstaande dinsdag komen we in Rotterdam, in de Europoort gemeente, komen wij samen. Waar de internationale leiders die dit op hun hart hebben gekregen, nationale leiders van de verschillende denominaties, komen in eenheid bij elkaar om gewoon de praktische dingen ook door te gaan spreken. Hoe gaan we het doen met evangelisatie? Hoe gaan we het doen met nazorg? Hoe gaan we het doen met het voorbereidend gebed? En dan ervaar je heel duidelijk, dit is die manier om samen de dingen te doen. De Heer legde ook nog op zijn hart dat Gods tekenen zal laten zien van politieke veranderingen. Je zult weten dat het God is die de zaken verandert. Dat God overheden opnieuw inricht, omdat er een versnelling is van zijn overheid. Zeg tegen hen dat er een doorbraakzalving op hen komt. De zalving neemt toe en opeens breekt het juk. En dat is het woord van Nederland ook. God gaat het juk op de nek van Nederland breken. God zegt, ik ga een beweging op gang brengen van priesters en profeten. Dat betekent dat voorgangers en profeten bij elkaar komen. Ik zal apostolisch leiderschap brengen met strategieën om te bewegen door heel Nederland. Ik heb de grenzen vastgesteld en je zult gaan bewegen binnen die grenzen. Er komt een zalving van doorbraak, de breaker anointing, op Gods mensen in Nederland. God vraagt, wacht eens, wat zie je? Een wachter is een profeet. Ze weten hoe ze moeten kijken naar het woord wanneer het dat uitgevoerd wordt. Ze weten hoe ze dat woord in een nieuwe orde kunnen brengen. Ik ga het langzaam afronden. Voldoende om door bemoedigd te worden. Om uitgedaagd te worden. Om te zeggen, Heer, dank u dat u ons land op het oog heeft. Dat u de bevolking van ons land op het oog heeft. Dank u dat u mensen die dreigen verloren te gaan op het oog heeft. Dat u uw gemeente op het oog heeft. En dat wij bemoedigd mogen worden. Ook door dit gedeelte uit Lucas hoofdstuk 5. Waar op een gegeven moment ook een grote oogst vissen gevangen wordt. En tegen Petrus gezegd heeft, je zult visser van mensen worden. En het is ook best wel spannend. Heer, ik ben heel benieuwd. Maar als hij in de boot komt, dan weet je, het gaat goed komen. Ik stel voor dat we met elkaar gaan staan. En dat we met elkaar ons hart openen in gebed. En dat we zo ook ons hart openen voor datgene wat God ook wil spreken en doen.